Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering ben ik in gesprek met Debbie. Debbie en ik hebben elkaar in 2012-2013 leren kennen. Ik heb in 2012 een fotoproject gedaan in Ghana met de kinderen daar. Zij mochten hun leven, hun wereld fotograferen. En Debbie heeft hetzelfde fotoproject gedaan in Nicaragua. Ik kan dat land nooit uitspreken. Ik ga het ook nooit leren, denk ik. Maar we zijn op die manier in contact gekomen. Een beetje via via is dat toen gelopen. En we hebben eigenlijk altijd wel contact gehouden. Ik heb het met Debbie in deze aflevering over heel veel verschillende dingen. Het is echt een heel uiteenlopend gesprek. Maar we hebben het onder andere over haar reis in het ondernemerschap. Zij heeft afgelopen jaar een switch gemaakt. Best wel een behoorlijke switch in haar onderneming. Ze vertelt over haar burn-out, over de inzichten die zij daarin heeft gekregen. Ze vertelt over haar eigen reis in de persoonlijke ontwikkeling en in wat voor haar nou echt geholpen heeft om dichter bij zichzelf te komen. En nog veel meer. Maar ik zou zeggen, ga lekker luisteren, laat je inspireren en ik hoop dat je het leuk vindt. En heel veel plezier. Ik zit vandaag met Debbie XL. Hoi.
Hallo.
Superleuk dat je er bent en dat je bij mij in de podcast wil zijn.
Ja, leuk dat je mij uitnodigt. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. En ik vind het heel erg leuk om heel even te vertellen hoe dat we elkaar kennen. Want stiekem kennen we elkaar echt al een hele periode. En we hebben elkaar eigenlijk leren kennen doordat ik een fotoproject gedaan had in Ghana. En daarna heb jij hetzelfde fotoproject ook gedaan. En eigenlijk op die manier zijn we eigenlijk in contact gekomen met elkaar, hè?
Ja, echt heel grappig.
Mm-hmm. Ik weet ook niet meer
via mijn reisblog, toch?
Ja, dat klopt. En iemand had mij toen eigenlijk naar jou doorverwezen. Maar dat maakt ook verder helemaal niet meer uit wie dat was. Dat weet ik dus ook niet meer. Maar maakt ook helemaal niet uit. Maar wel superleuk dat we op die manier met elkaar in contact zijn gekomen. En eigenlijk altijd contact zijn blijven houden. Want ik had even teruggekeken en dat is echt in 2012, 2013 geweest. Ja.
Klopt, want ik ben begin 2014 ben ik vertrokken naar Nicaragua om daar projecten uit te rollen.
Ja, precies. Dus ja, moet je zien hoe lang dat al is.
Ja, leuk.
Ja. Hey, ik heb jou net in de intro al een beetje voorgesteld. Maar misschien is het wel leuk als je even iets over jezelf zou kunnen vertellen. Wie ben je? Wat doe je?
Ik ben Debbie. Ik ben de holistische hispanist. Ik geef Spaanse les aan zelfbewuste expats die niet alleen de grens willen oversteken, maar ook de cultuur, doordat ze op een zelfbewuste manier zich de Spaanse taal leren eigen maken. En ik ben daarnaast ook single mama van een dochtertje van alweer 5,5. Mm-hmm. Zij is eigenlijk mijn souvenirtje uit die reis naar Nicaragua.
Ja. Waar
ik nog elke dag veel plezier aan beleef, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Ja.
Hey, en je hebt nog niet zo heel lang geleden heb jij een switch gemaakt. Want voorheen richtte jij je veel meer op moeders, toch?
Ja, klopt. Ik was tot de zomer ongeveer heb ik me gericht op moeders als holistisch moedercoach. Mm-hmm. Ik ben daar eigenlijk mee begonnen toen ik mijn reis in het moederschap was best wel een hobbelige reis.
Mm-hmm.
Ik hoef niet het hele verhaal hier te delen, maar ik ben best wel ziek geweest bij de bevalling. Dit post daarvoor in ieder geval, waardoor de bevalling vervroegd werd. En daarna ben ik nog heel lang mijn lichaam kon gewoon niks meer. Ik was gewoon op. En dan moet je als single moeder voor een kleintje zorgen. Dus ik zag het toen als mijn roeping om moeders die het moederschap zwaar vonden ook daarmee te gaan helpen. En in mijn persoonlijke reis had yoga had me heel veel geholpen om toch terug dichter bij mezelf te komen. En niet zo te projecteren op alles wat er mis was en wat er miste. En om daardoor weer op het positieve te kunnen focussen. Dus vandaar dat ik moeders ben gaan helpen destijds.
Ja. Ja, je hebt ook echt een prachtig boek geschreven. Moedermedicijn. Heb je vorig jaar geschreven?
Thanks. Ja, 2020 alweer. Dat lijkt al heel lang geleden.
Ja, ik vind het ook superleuk om dadelijk iets verder in de podcast staan ook even op in te gaan. En dan vooral in te gaan op het stukje intuïtie, want die sprak mij heel erg aan. Maar daar bewaren we even voor iets later in de podcast. De switch die jij gemaakt hebt, hoe voelde je, misschien heeft dat ook eigenlijk al te maken met je intuïtie volgen. Hoe voelde jij heel erg aan van, ik wil deze weg op gaan slaan? Ja, wat je eigenlijk nu doet.
Het heeft heel erg eigenlijk met mijn intuïtie te maken. Ik ben ben sowieso iemand die heel erg mijn gevoel volgt. En soms vraag ik me wel eens af van, is het in de trap, weet je wel? Want ik vind constant weer dingen waardoor ik weer een andere weg insla. En dat mensen soms denken van, hè? Maar je was net dit aan het doen. Hoezo ga je nou dat doen? Mm-hmm. Dus ik ben echt wel een beetje een shapeshifter. En dan niet in de manier dat ik me conformeer aan de rest, maar juist een beetje buiten de gebaande paden probeer mijn weg te vinden. Ik voelde me als die holistisch mama coach niet meer 100%, hoe zeg je dat? Ja, afgestemd op wat ik deed, omdat ik zelf begin dit jaar, ik kwam in de lockdown, kwam ik thuis te zitten in de ziektewet. Naast mijn parttime baan had ik eigenlijk weinig tijd en energie over om naast het zorgen voor mijn dochter nog mijn cursussen te geven. Ik vond de lancering al enorm zwaar, laat staan. Mm-hmm. Dus het voelde een beetje alsof ik een fraud was. Ik voelde alsof ik mensen niet voor de gek aan het houden was, want ik deed het wel echt vanuit mijn hart en ik heb echt alles gegeven. Maar ik kreeg er geen energie meer van. Mm-hmm. En dan kom je wel op het punt dat je denkt van, ik wil ondernemer zijn omdat ik iets voor mezelf wil doen. Iets waar ik energie van krijg, want ik stop er ook heel veel energie in.
Yeah.
En dat was eigenlijk het punt waarop ik dacht van, het roer moet nu om. Ik kan niet meer zo verder.
Mm-hmm.
Dus ik heb toen 2 maanden eigenlijk echt helemaal niks gedaan. Kon ook niet eens met die burn-out. Ik werd soort van gedwongen om even goed met mezelf te gaan zitten en te kijken van, waar krijg ik nu wel energie van?
Mm-hmm.
Ik had net natuurlijk dus dat boek geschreven, dus het voelde heel erg zo van, wie ben ik nou? Hè, want het boek is een spirituele reis voor moeders naar meer licht en energie. En dat ik dacht, oh Debbie, what are you doing, weet je wel? Dus en toen was heel erg het punt dat ik toch weer bij mezelf kwam en dacht, Spaans, de Spaanse taal. Ik heb Spaans gestudeerd, jaren geleden alweer. Maar het is nog steeds mijn allergrootste passie en ik kan aan niemand uitleggen waarom. En toen ben ik begonnen met mijn podcast. En van daaruit is eigenlijk ontstaan wat ik nu doe. Ik heb me om laten scholen tot Neurolanguage Coach. Wat een methode is die heel erg leerlingcentraal is. En waardoor je echt gaat kijken naar, maar hoe leren mijn hersenen? En wat zijn mijn triggers? Dus ook heel erg holistisch eigenlijk. Ja. En zo ben ik dit pad ingeslaan. En eigenlijk voor mij voelt het niet als iets heel erg anders dan wat ik met moeders deed. Want hier komt ook heel erg het stukje holistisch leven bij kijken. En wie ben ik dan? En waar word ik blij van? En nu is het iets waar ik wel blij van word.
Ja, ook wel echt heel mooi dat je dan inderdaad je intuïtie bent gaan volgen. En kwam het ook wel echt doordat je 2 maanden... helemaal op jezelf aangewezen was en met jezelf eigenlijk bent gaan zitten, dat je daardoor ging inzien van, hey, ik wil een ander pad op? Of was dat eigenlijk wel daarvoor al?
Goeie vraag. ik denk echt dat het toen pas was, omdat ik zo op automatische piloot aan het doordenderen was. En ik moet dit, en ik moet dat, en ik moet werken. Oh, en ik ben mijn bedrijf. En ik wilde het ook helemaal niet loslaten. Maar het was op een gegeven moment dat ik dacht, ik ga nu die podcast doen. Maar ik kan niet ook nog daarnaast en mijn baan en mijn dochter de moeders blijven coachen. Dus dat heeft mij wel echt moeite gekost. Moeite gekost. Iets loslaten kost per definitie geen moeite. Want loslaten is iets wat je doet door iets te vervangen. ja, het was wel een bewuste keuze. Dat ik dacht van ja, als ik dit nu ga doen, dan moet ik die kant helemaal inslaan. Ik kan het niet half-half doen. Ik kan niet zeggen, ja, ik ga een beetje Spaanse les geven. En ik ga ook nog een beetje yoga les geven aan moeders. Want ja, hoe zet je dan jezelf neer? Hoe positioneer je jezelf dan? Dus het was wel echt van, als ik dit ga doen, dan moet ik me daar volledig in storten. En daarom heb ik me toen ook laten omscholen tot Neuro Language Coach. Mm-hmm. Niet omdat ik geen expert was in de Spaanse taal, maar gewoon echt voor mezelf om te zeggen van, oké, ik ga nu deze investering maken en ik ga de omslag maken, want ja, ik kan gewoon niet meer verder, dit is een dood spoor.
Mm-hmm. Ja, het vergt wel moed, denk ik hoor, om het helemaal om te gooien, want ik moest net een beetje lachen, maar ik herken heel erg wat jij zegt, ja, een beetje dit, een beetje dat doen. Ik heb ook altijd best wel veel dingen die ik doe en mm-hmm. Ja, dus dat is heel erg herkenbaar voor mij. Om dan, ik heb er zelf wel moeite mee om dan een bepaalde keuze te maken of iets echt los te laten. Dus ik vind het wel, het vergt wel moed, vind ik, om dan het om te gooien.
Ja, dank je. Ja, ik krijg dat van veel mensen te horen, hoor, wat mm-hmm. ik net zei. Van, ja, je maakt zomaar een switch. Maar ik weet dan, als ik het echt helemaal tot het einde zou gaan uitzingen en helemaal uit zou gaan melken, dan uiteindelijk, weet je wel, heb ik alleen maar, niet alleen mezelf ermee, maar ook de klanten. Want wat geef ik dan eigenlijk aan die klanten? Mm-hmm. Dan doe ik het puur en alleen nog omdat ik iets aan mezelf moet bewijzen. Terwijl, het belangrijkste voor mij is dat ik ook echt waarde geef aan de mensen met wie ik werk. Ja. En dat, ja, ik kan niet 50-50, dan moet ik gewoon bam ervoor gaan.
Mm-hmm. Ja. En in jouw burn-out, zijn er nog dingen die echt wel heel erg veranderd zijn? Van hoe dat je leefde voordat je in jouw burn-out terechtkwam en hoe dat je nu je tijd indeelt? Bepaalde inzichten ook misschien die je gekregen hebt?
Nou, het is niet mijn eerste keer dat ik helaas in aanraking mm-hmm. kom met burn-out en met thuiszitten ziektewet. Dus ik, ja, het was ook wel echt weer met mijn neus op de feiten gedrukt worden. En weet je, ga regelmatig sporten. Ga gezond eten. Krijg je genoeg vitamine binnen. Die basisdingen die eigenlijk zo belangrijk zijn, slaap je al voldoende? Heb je een vast ritme? En dat zijn ook al die dingen dus waar ik die moeders mee hielp. Dus het voelde mm-hmm. zo raar voor mij om dat nu bij mezelf te moeten doen, maar ook wel als een bevestiging eigenlijk altijd van you teach what you most need to learn, weet je wel, je mm-hmm. deelt met anderen wat jouw leerpad is. Maar ik denk dat dat het grootste ding was, dat ik echt mezelf op één moest leren zetten en dan niet alleen een stukje zelfzorg, want ja, sorry dat ik het zeg, maar heel het internet zit vol met, oh, self-care. Mm-hmm. Weet je wel, ga in bad, ga je nagels lakken, zorg en mas. En dan denk ik, nee, that's not it, weet je wel. Je slaat compleet de plank mis. Ja. Ik ben in therapie gegaan en daar kwam ik eigenlijk achter dat ik heel makkelijk steeds mezelf wegwuif. Mm-hmm. En dat was zo'n inzicht voor mij. En ik hoor het mezelf ook steeds doen. Ik lach heel veel en ik lach mezelf weg.
Ja.
En pas toen ik daar bewust van werd en mezelf, en ik doe het nog steeds, want het is een patroon wat er zo ingesleten is bij mij. Maar mm-hmm. dat ik dacht, wow, ik maak constant mezelf kleiner om een ander een plezier te doen.
Ja.
En dat doe ik niet alleen in gesprekken, maar ook op het werk, met mijn klanten. Dat is zo'n eye-opener voor mij geweest, dat het nu echt stukken makkelijker is om echt bij mijn gevoel te blijven. Dus daarom vind ik het ook wel grappig dat jij het nu hebt over intuïtie. Dat ik denk, ja, damn, dat is alles. Dat is mm-hmm. echt, intuïtie is gewoon zo belangrijk.
Yeah.
En dat stukje gevoel waar wij in onze maatschappij eigenlijk compleet aan voorbij gaan, terwijl, ja, waarom denk je dat er nu zoveel mensen bezig zijn met traumaverwerking? En mm-hmm. waarom denk je dat zoveel vrouwen zichzelf zoveel kleiner maken in alle aspecten van hun leven? En weet je, ik maak mezelf er ook schuldig aan, maar als je je daar bewust van wordt, en het is super pijnlijk eigenlijk om daarnaar te kijken, maar het is ook veel makkelijker om het op een ander af te schuiven. Mm-hmm. Terwijl uiteindelijk, het is jouw leven. Dus ja. Ja, het is aan jou de taak om jezelf op te pakken. En ja, het is moeilijk om grenzen te leren zetten. En het is moeilijk om mensen teleur te stellen. Maar ik merk nu dat hoe meer ik dat doe, hoe makkelijker dat wordt. En hoe beter ik in mijn vel zit, hoe leukere mensen ik ook om me heen aantrek.
Ja, ja, dat is wel mooi om te merken. Dat ja. Als je inderdaad ook echt aan jezelf gaat werken. Dat je dan ook gaat zien van hey, de mensen die om me heen staan. Die ja, groeien of mee of sommige mensen misschien niet. Wat ook helemaal oké is. Maar dat is inderdaad wel heel mooi om te merken dat je dan ook bepaalde mensen ja, aantrekt. Inderdaad in je leven en waar jij dan op dat moment staat. Ja.
Ja, en dan kom je ook weer op dat stukje loslaten. Weet je, dan ben je op een gegeven moment niet meer bezig met ik ben aan het herstellen. En ik moet goed voor mezelf zorgen. Dan is het gewoon, je laat los wat jou niet meer dient.
Mm-hmm.
En op het moment dat je die switch kunt maken, ja, dat is echt, that's where the magic happens.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Nou, mooi om te horen. Ja, je hebt ook heel veel gereisd. Echt heel veel gereisd. Zijn er ook, even heel random, maar het komt nou me op omdat jij het net erover had, van ja, in onze maatschappij wordt er zo voorbij gegaan aan het gevoel, aan het stukje intuïtie. Is er ja, dit is echt een hele random vraag opeens hoor, komt zo maar op. Maar is er een bepaalde cultuur waar jij echt wel iets van geleerd hebt, waarvan je denkt, oh, dat is me eigenlijk altijd bijgebleven, of bepaalde gebruiken in een cultuur, of iets wat jij misschien vanuit een reis nog zelf bent blijven doen hier in Nederland?
Oh, dat vind ik juist echt een hele leuke vraag. Dankjewel. Nou, ik vind zelf dat ik niet zo heel veel gereisd heb. Dat valt eigenlijk wel mee, volgens
mij. Oh ja,
mij.
Voor mijn gevoel maar was jij eerst altijd overal en ergens.
Ja, ik had een reisblog en ik was ja. wel regelmatig weg. Maar ik heb nog niet de helft gezien van wat ik wil zien in deze wereld. Maar gebruiken, oef. Ja, wat ik in Latijns-Amerika zo leuk vond, was dat er gewoon, weet je, er is altijd gastvrijheid. Iedereen is welkom. Iedereen is een kind van God, hoor je daar ook steeds. Er is heel veel saamhorigheid. Terwijl hier het individuele echt de boventoon voert. Het is heel belangrijk dat je voor jezelf kunt staan en dat je alles alleen kunt doen en dat je onafhankelijk bent. Maar we zijn primitieve sociale dieren eigenlijk nog steeds. Ja. En dat stukje, wij zitten zo in ons hoofd. Dat wij dat lichaam en dat gevoel en dat rouwen, dat vergeten wij bijna gewoon. En we willen alles overanalyseren en kunnen verantwoorden en verklaren. Terwijl, weet je, just go with the flow. Ga lekker dansen, ga zingen. Ik en dat mis ik heel erg hier. En ik merk ook het verschil duidelijk met wanneer ik thuis in Nederland ben en wanneer ik op reis ben. Hier zit je zo vast in hoe het hoort.
Ja, grappig. Dat was ook wat in mijn hoofd opkwam meteen toen ik jou hoorde praten. Ja? En dan wilde ik ook net gaan vragen. Zo van, ik heb vaak inderdaad ook wel het gevoel hier in Nederland dat we heel erg in bepaalde hokjes willen blijven. Want dat is wat normaal is, zeg maar. Mm-hmm. En als je daar een klein beetje buiten stapt of buiten valt, of dingen anders doet dan hoort, dan kijken mensen meteen op een bepaalde manier. Nou, tenminste, dat gevoel krijg ik soms zelf. Misschien is dat iets wat dan ook in mij zit. Ik weet het niet, maar
ja, kan. Nou ja, je hebt natuurlijk ook best wel veel gereisd. Dus ik denk dat jij ook wel weet dat als je eenmaal in een andere cultuur jezelf een beetje onderdompelt, dat je dingen door een andere bril kunt leren zien. En dat je dan ziet van, oh, het is niet per se goed of fout zoals wij het in Nederland doen of zoals het in een ander land doen. Maar het is anders. En er zijn veel meer manieren dan die ene manier waarop jou is wijsgemaakt dat het hoort.
Mm-hmm.
Dus dat systeem, dan zitten we in het stukje systemisch, hè, waar we familiepatronen en zo vandaan komen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook een collectief systeem wat de maatschappij is. En dat is super interessant om naar te kijken, want waar komen die overtuigingen eigenlijk vandaan?
Ja,
En dat is ook wat ik wil meenemen in mijn Spaanse sessies die ik met mijn klanten heb. Is gewoon echt, je creëert je eigen cultuur. En je creëert ook eigenlijk je eigen taal. Want je gaat een taal niet vloeiend spreken. Dat weet je, iedereen die zegt, je kunt een taal binnen 4 maanden vloeiend leren. Mm-hmm. Bullshit. Echt niet. Maar je kunt wel zorgen dat jij gesprekken hebt die voor jou werken. En die jou verder gaan helpen. En die jou helpen je leren goed te voelen over jezelf. En dat je betekenis hebt in de groepen waarin je je begeeft.
Mm-hmm.
En dat is zo belangrijk. Dat jij voelt dat jij op de juiste plek bent. Dan ja. maakt het niet uit waar je woont. Of wat er goed zou zijn. Want als jij mensen om je heen hebt die jou waarderen voor wie je bent. Mm-hmm. En die jou je goed laten voelen over jezelf. Dan zit je goed.
Ja. Ja, zeker waar. En ik kom er ook zelf steeds meer achter dat... Dat het belangrijkste, dat het gewoon heel fijn is dat je een fijn clubje mensen om je heen hebt, die jou inderdaad waarderen om wie je bent en om wie je bent als persoon in de kern. En dat het eigenlijk gewoon helemaal niks uitmaakt wat de rest van de wereld daar dan van zou vinden.
Nee, nee, precies.
Ja.
En als dat wel zo is, lovely remind them that it's their problem and not yours.
Mm-hmm. Yeah. Zo grappig, want net kwam opeens het zinnetje, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg in me op. Dat vind ik ook zo'n typisch Nederlands zinnetje waarvan ik dan denk van, ja, oké.
Ja, maar ik moet wel zeggen, toen ik in Latijns-Amerika woonde, heb ik Nederland echt, echt gemist.
Mm.
Ik zat daar in de tropen. Soms heb ik gewoon letterlijk de deur van de vriezer opengetrokken om even mijn hoofd erin te hangen om weer te voelen hoe het is om ergens te zijn waar het koud is.
Mm-hmm.
Ja, en het stukje, wij hebben in Nederland, en dat is wel super fijn. Je krijgt alles binnen een dag gedaan. Je bestelt op bol.com, volgende dag is het binnen. Ja. Je maakt een afspraak ergens, je gaat er naartoe en het is klaar. Het is geen mm-hmm. hiërarchisch, bureaucratisch. Je moet eerst daarin en dan daarin en dan daarin en... Oh, maar hier is het niet meer. Misschien moet je toch daarheen. Want vroeger zat het hier wel. Maar ik ken nog iemand die zo heet. Weet je wel? En dat was gewoon... Hier is het gewoon... Alles is er zo op ingericht. Je weet hoe laat de bus komt. Je weet waar je boodschappen kunt gaan doen. En op een gegeven moment ging ik dat wel heel erg missen daar. Dus
ja,
dat,
kan ik me heel goed voorstellen. Ja, er is gewoon heel veel structuur natuurlijk hier in Nederland. En ik ben ook hartstikke gelukkig dat ik hier geboren ben, hoor. Ik bedoel, ik ben elke dag... Nou, elke dag sta ik er niet bij stil. Maar ik ben heel vaak echt dankbaar dat ik gewoon een fijn huisje heb. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk gewoon heel erg luxe hier. En,
zeker.
Ja, dat waardeer ik zeker ook. En wat je zegt, nou, ik vind zelf niet dat ik heel veel gereisd heb. Maar toen ik bijvoorbeeld in India was, daar heb ik ook wel hele schrijnende... situaties gezien. En dan word je inderdaad wel ook met je neus op de feiten gedrukt vanwege het, de simpele dingen die je hier soms niet meer ziet. Dat je ik denk daar echt af en toe nog wel eens aan terug. Ja,
ja, tof wat je nu zegt. Ik heb een interview ook op mijn podcast met Mario uit Guatemala.
Mm-hmm.
Die heeft bij mij de studie Spaans gedaan en die zegt ook van, weet je, ik voelde me gewoon rijk met 25 euro in de week die ik daar verdiende. En ik keek mijn ogen uit toen ik voor de eerste keer in Nederland aankwam. Maar dat deed ik net zo goed toen ik daar aankwam. En het is zo bijzonder om te zien hoe die armoede brengt ook een bepaalde creativiteit met zich mee. Die wij hier soms vergeten. Weet je, die luxe. Weet je hoe luxe het is dat jij een afwasmachine in je keuken hebt?
Yeah.
Ik weet niet of je die hebt. Of een wasmachine voor je kleding. Ik ging daar mijn kleding gewoon wassen op een wasrek. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon, dat is onvoorstelbaar. En warm water. Ik had geen warm water. Dus dat ik ben wel het leven hier. En het is inderdaad niet elke dag. Maar nu we het erover hebben weer, dat ik denk, ja, damn. Het is hier, we hebben het zo goed voor elkaar.
Ja, yeah. Ja, echt
wel.
Ja, daar heb ik ook wel eens inderdaad. Als ik dan bijvoorbeeld mijn keuken inkijk en dan nog allemaal vaat op het keukenblad zie staan, dan denk ik, ah nee, moet ik er nog gaan inruimen? En dan heb ik inderdaad, denk ik echt niet elke keer van, oh ja, maar ik kan het gewoon in een afwasmachine zetten en klaar, weet je wel. Dat is niet overal ter wereld. Maar heel af en toe heb ik dat ook inderdaad. Dat ik dan wel denk van, joh, wat zit ik nou te moeilijk te doen? Ik zet het erin, ik zet dat ding aan en ik ga op de bank zitten. Dus,
precies.
Nee, dat het wel heel fijn en goed is om af en toe die bewustwording even te voelen. Die dankbaarheid.
Ja, dat. En het heeft me ook wel uitgenodigd om ook te denken van, weet je, ik kan ook met veel minder. En die technologie die wij hebben, die het leven makkelijker maakt.
Mm-hmm.
Als ik een keer een dagje wat rustiger aan wil doen en zeg, oké, Debbie, you need to slow down nu. Want je bent echt alleen maar in je hoofd bezig met moeten.
Mm-hmm.
Nou, dan ga ik letterlijk een keer, net als dat ik in Nicaragua deed, met een bezem door de woonkamer heen in plaats van met de stofzuiger.
Hmm.
Om even mezelf terug te brengen naar... Oh ja, ik kan met mijn handen werken. Het hoeft niet allemaal opgelost te worden door een of andere... Weet je wel? En dat stukje, dat zo verbonden zijn met die huishoudelijke taken... En voor jezelf, echt voor jezelf zorgen en zien wat het is om een schoon huis te hebben. Ja, dat doet me nog steeds wel heel veel goed om te zien van... Oh, het hoeft allemaal niet nu. Weet je, het kan ook morgen.
Ja, supermooi. Waar ik nog even benieuwd naar ben, we gaan even een andere afslag nemen.
Mm-hmm. Ja, is goed.
Nou ja, wij zitten nu echt aan het einde van het jaar, 2021. En ik zelf ga altijd aan het einde van het jaar een beetje terugblikken naar hoe was mijn afgelopen jaar en vooruitkijken van hey, wat wil ik volgend jaar gaan doen. En ik moet zeggen dat ik dat dit jaar iets minder heb gedaan, omdat ik ook iets minder van de hele concrete doelen stellen ben. En iets meer juist in mijn gevoel, zeg maar, wil gaan zitten. Dus minder ratio, meer gevoel. En ik heb voor mezelf, heb ik eergisteren opgeschreven wat mij gelukkig maakt. Van waar word ik nou echt gelukkig van? En ik vond het even heel erg leuk om die vraag ook aan jou te stellen. Waar word jij gelukkig van? Wat zijn dingen in jouw leven waarvan jij denkt van... Ja, dan ben ik echt op mijn happies. Dit is wat ik nodig heb. Dit is, hier leef ik voor.
Ja, dan staat met stip nummer 1 reizen.
Mm-hmm.
Ja, ik kom dan echt in een bepaalde flow die ik hier dus niet heb. En mijn dochtertje natuurlijk en alle grappige opmerkingen die zij elke dag maakt. Ik vind het echt ik vind het geniaal. Die kleine dingetjes die voor hun zo groot zijn. Ik word altijd heel, heel vrolijk van haar. Dus zij is echt wel de oppepper van mijn dag altijd. Ook al is het soms natuurlijk een... Ja, ook best wel een heavy taak om te moeten dragen.
Yeah.
Maar waar word ik ultiem gelukkig van? Ja, ik denk toch de vrijheid om mezelf te kunnen zijn. En dat klinkt echt super cliché als ik dat zo zeg. Mm-hmm. Maar ik kan me pas mezelf voelen. Niet als ik per se aan iemand kan laten zien van... Oh, kijk mij nou, ik ben super cool, want ik doe het anders dan anderen. Mm-hmm. Maar als het voor mij ook voelt, alsof anderen mij... me daarvoor waarderen. En niet omdat ik aan hun verwachtingen voldoe. Hoe moet ik het goed onder woorden brengen?
Ja, niet ik zit ook even... niet dat ik het voor jou kan invullen, maar...
niet omdat ik aan hun verwachtingen voldoe. Maar ja, omdat ik mijn eigen gevoel blijf volgen. Ja. En me ook kan omringen met mensen die... Ja, die dat kunnen beamen en die daar ook zo hetzelfde in staan. En die me niet gaan veroordelen omdat ik een keuze maak die anders is dan die zij zouden maken. Dus het is fout. Ja. Want dat soort gedachtegoed, daar ben ik echt al lang uit gestapt. En dat soort mensen, daar ben ik echt allergisch voor.
Ja.
dus ja, in dat aspect vind ik de mensen die je om je heen schaart... heel, heel carefully uitkiezen van met wie ga ik om en hoe voel ik me daarbij. Dus dan kom ik toch weer terug op het stukje intuïtie en gevoel en dicht bij je kern blijven. Ja. Dat is vrijheid. Vrijheid en avontuur.
Ja, mooi. Ik had inderdaad zelf ook vrijheid opgeschreven.
Cool.
Ja. En voor mij is vrijheid ook... jij werkt ook voor jezelf. Mm. Dat je ook je eigen tijd kan indelen. Ik vind dat zo ontzettend fijn. Dat ik gewoon zelf kan beslissen van oké, ik ga nu even een rondje lopen. Of ik ga nu dit, of ik doe nu dat. En soms vind ik het ook lastig, want er is niemand die tegen mij zegt... Joyce, vandaag moet dit en dit en dit af. Dus af en toe heb ik ook nog wel eens moeite met dan structuur in mijn dag aanbrengen. Maar ik vind het ook wel gewoon heel erg fijn dat ik het zelf kan, zelf kan bepalen.
Ja, zeker. En vooral ook met je kleintje erbij, weet je wel. Het is toch wel een groot deel van je dag wordt daardoor opgeslokt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja,
tof.
Klopt. Ja, want jij hebt de zorg voor jouw dochter Alena. Mm. Hoe combineer jij het moederschap met jouw eigen onderneming?
Ik werk veel in de avond. Mm-hmm. Al moet ik zeggen dat ik de laatste tijd wel op tijd naar bed ga. Het is nu ook winter, dus mijn dochter ligt er op tijd in. Dus ik kan in de avond nog wel wat doen. Af en toe ga ik juist eerder slapen en dan sta ik rond 6 uur op. Heb ik even een uurtje in de ochtend die ik alvast daarvoor kan gebruiken. En ze zit een aantal middagen op de opvang. En ik ga dadelijk vanaf het nieuwe jaar als fulltime ondernemer. Ik heb al die tijd nog een parttime baan gehad.
Yeah.
Maar dat vond ik wel zwaar om te combineren. Dus ik hoop inderdaad dat ik ook ga ervaren hoe het is om dadelijk... als mijn dochtertje naar school is, gewoon te kunnen werken. En in de middagen wil ik dan ook echt gewoon tijd hebben om wel... of leuke dingen met haar thuis te doen. Of dat ik ook weer mijn vriendinnen wat vaker kan gaan zien. Ja.
Mm-hmm. Ja. Oké, okay, we gaan even naar jouw boek. Ik heb hem hier voor me liggen. Moeder moet zijn, vorig jaar geschreven. Ja, ik heb hem gelezen wel alweer een tijdje geleden. Want ik heb hem volgens mij echt bijna meteen toen hij uitkwam, heb ik hem gelezen. En ik heb hem net ook nog eens doorgebladerd. En toen kwam eigenlijk mijn oog viel op hoofdstuk 7. Die gaat over het volgen van je intuïtie. Ik denk ook omdat het komt dat ik daar zelf heel erg mee bezig ben op dit moment. En ik vond het heel mooi om te lezen dat jij ook bepaalde vragen in jouw boek hebt verwerkt. Ook bepaalde opdrachtjes die je zelf kan uitvoeren. En ja. Wat ik wel heel interessant vind is, ik ben zelf heel erg bezig op een moment om te onderscheiden van oké, is dit mijn intuïtie die nou tegen mij die nou spreekt, of is dit angst? Ik vind het zelf nog wel eens moeilijk om te onderscheiden van hey, wat voel ik nou? Welke keuze moet ik maken? Welke kant moet ik op? En in jouw boek staat ook een stukje over het aanvoelen van je intuïtie. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd of dat jij misschien kan omschrijven of vertellen wat voor jou voelt als... wanneer weet jij van, hey, dit is mijn intuïtie? Voel je dat in je lichaam? Voel je dat... Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, voor mij, als ik inderdaad het onderscheid wil maken tussen is het mijn intuïtie of is het een bepaalde angst. Kijk, angst is een slechte raadgever, zeggen ze altijd. Dus wij krijgen al meteen een soort van keuzestress. Hè? Van, als ik dan een keuze maak, is het dan wel de goede keuze? Kijk, je kunt altijd nog op een keuze terugkomen. Nou ja, niet altijd.
Niet
natuurlijk.
Altijd.
Maar je gaat het vanzelf merken wat de consequenties zijn van de keuzes die je maakt.
Ja.
En ik geloof er altijd in dat je een bepaalde keuze maakt, omdat jij daar een les uit moet leren. Dus in die zin, als we dan echt op spirituele gebied ingaan, weet ik niet of wij als mens vrije keuze, vrije wil hebben. Mm-hmm. Maar dan gaan we, dat is aan de wortel van het gesprek, zeg maar.
Ja.
Angst voelt voor mij niet goed. Als mijn intuïtie iets zegt, nee, moet je niet doen, dan voelt het goed. Dan ben ik overtuigd ervan dat ik het niet moet doen. Kan ik niet verklaren, kan het niet overanalyseren.
Het is echt een gevoel.
Het is echt een gevoel. Wat voor mij vaak makkelijker is om het echt te gaan doorvoelen is, ga eens 5 minuten zitten. Begin met de vraag die je aan jezelf wilt stellen in je hoofd. Dus je gaat van je hoofd, waarin wij in onze samenleving 99% van de tijd zitten.
Yeah.
Stel je de vraag. Daarna zak je naar je hart. Stel je nog een keer dezelfde vraag. En daarna naar je buik, waar je intuïtie zit.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk krijg je op alle drie de punten een ander antwoord.
Yeah.
Maar dan ga je het verschil ook eens zien van het kan lijnrecht tegenover elkaar staan. Wat je hoofd zegt en wat je hart zegt en wat je gevoel zegt.
Ja, vaak, hè? Vaak zijn we direct tegenover elkaar. Ja. En dat maakt het denk ik ook zo verwarrend soms.
Ja, maar dat is... Wij zijn zo in onze eigen overtuigingen gaan geloven. En je ziet ook vaak, hè, als ze hersenscans maken bij mensen, als ze hun keuze moeten maken, dat hun hersenen iets anders zeggen dan wat ze met hun mond uitspreken. Wij zijn zo overtuigd van ons eigen overgeanalyseerde gelijk, dat we eigenlijk niet eens meer nagaan bij onszelf van, hey, klopt dat eigenlijk wel wat ik nu zeg? En ligt het inderdaad daaraan? Of ligt het misschien bij mij, maar wil ik er niet naar kijken?
Ja. Ik vind het wel een hele mooie oefening die je nou zegt. Die ga ik zeker doen.
Leuk.
Ja. Heel even door te gaan op een stukje intuïtie. Heb jij in jouw reizen ervaren dat de culturen waarin jij je hebt mogen mengen, dat die culturen meer gericht zijn op het volgen van hun gevoel? Heb je daar verschil in gemerkt in Nederland en andere culturen?
Vind ik lastig om te zeggen. Want ik heb natuurlijk bij mijn podcast een aantal mensen gesproken die zeggen van... Ja, maar Nederlanders, jullie zeggen wel dat jullie heel direct zijn. Maar eigenlijk zijn jullie gewoon heel snel op je teentjes getrapt.
Mm.
En in Latijns-Amerika zijn we veel meer hebben het over ons gevoel. Terwijl het is daar juist een heel conflictvermijdende cultuur. Dus je zult... Yeah. Veel sneller in de drama geraken, maar dan echt om de dingen heen draaien. Dus in eindeloze circulaire gesprekken terechtkomen.
Mm-hmm.
Maar het is wel ja, veel emotioneler doordat mensen zich laten meenemen in die emotie. En dat mist hier voor mij dan af en toe heel erg. Dan is het allemaal heel recht toe, recht aan. En ook heel... we willen geen gezichtsverlies leiden. Dus we proberen het maar netjes te houden voor elkaar.
Mm-hmm.
En dat rauwe, dat mis ik hier af en toe wel. En daarom vind ik, weet je wel, als je, veel mensen vinden Spaans dan ook mooi, want het is de taal van de liefde. Want in alle liederen wordt gesproken over liefde en seks en vreemdgaan en alle zondes die je maar kunt noemen.
Mm-hmm.
Maar ik kan niet zeggen dat ze daar per se dichter bij hun gevoel staan dan hier. Ik denk dat we in allebei de culturen... eigenlijk heel erg ontwijkend zijn in de manier waarop wij ons gevoel onderdrukken en dus ook mm-hmm. niet op de juiste manier uitdrukken. Maar het komt er pas uit ja, als wij daar onze eigen draai aan hebben gegeven. We stoppen dingen weg onder het mom van oh, dat mag ik niet laten zien.
Mm-hmm.
Terwijl eigenlijk is dat helemaal niet gezond. Als je kijkt naar kinderen, en daarom vind ik mijn dochter zo'n goed voorbeeld. Die laten het eruit op de moment suprême. En als het dan voorbij is, dan is het voorbij. Dan is het goed. En wij laten het allemaal sudderen en opbouwen. Yeah. En, mm-hmm. Maar ik denk dat inderdaad elke cultuur daarin zijn eigen manier heeft. Omdat we allemaal ja, toch ons eigen trauma verzamelen.
Mm-hmm.
Als kind zijnde. Op een eigen manier.
Ja. Ja. Nou, ik vind het wel mooi wat je zegt, inderdaad, ook over je dochter, van zij laten een emotie er zijn en daarna is het ook weer weg. Ik heb ooit gehoord dat bepaalde emoties, of dat eigenlijk emoties, iets van 60 of 90 seconden of 2 minuten, nou, ik weet niet meer precies hoe lang, maar als je ze echt puur toelaat, dat ze eigenlijk maar heel kort duren en dat ze dan daarna ook weer, dan zijn ze doorvoeld en dan zijn ze ook weer uit je systeem. Dus dat het zo belangrijk is inderdaad om... Je emoties te doorvoelen, maar dat het voor ons mensen gewoon zo... wij zijn pijnvermijdende wezens, dat we het zo willen wegdrukken. En door dat wegdrukken blijft het inderdaad ergens op de achtergrond sudderen. En wordt het juist groter en groter en groter. Dus dat juist inderdaad het doorvoelen van emoties zo, ja, zo belangrijk is.
En dan heb je het over die bepaalde flow waar jij het over hebt. Dan zit je in de theta wave. Mm-hmm. En daar zitten kinderen tot ongeveer een leeftijd van 7 jaar ook in.
Mm-hmm.
En als we dat dan weer onder de loep van de yoga gaan leggen, zijn die eerste 7 jaar is je eerste chakra, waarin je dus de wortel van jouw emotionele blauwdruk eigenlijk opbouwt. En die triggers neem je vanuit de rest van je leven mee. En zolang je die triggers niet aankijkt, blijft zich dat inderdaad opbouwen. En dat doen ze dan weer samskara's. En dat neem je mee ook naar volgende levens. Dus super interessant allemaal.
Ja, absoluut.
Maar ik... Ja, en dit is ook wat je weer tegenkomt. Dat kom ik ook tegen bij mijn klanten die een taal leren. Het stukje zelfvertrouwen, onzeker zijn. Bang zijn wat anderen van je denken als je stottert of een woord verkeerd zegt. Of niet uit je woorden komt.
Mm-hmm.
Juist om daarnaar samen te kunnen gaan kijken, is misschien... Het voelt heel kwetsbaar om dat met iemand te doen die je helemaal niet zo goed kent. Maar het kan zoveel voor je brengen. En dan kun je weer meer richting die flow-staat komen, die theta wave. En daar willen we eigenlijk gewoon constant zijn. Ja. Want anders voelt het steeds alsof er een... Alsof je een film aan het kijken bent en de helft van het beeld valt weg.
Mm-hmm.
Omdat je zo'n tunnelvisie hebt. Niet omdat je dat bewust doet, maar omdat je het je drukt de trigger weg.
Ja. Ja. Het wordt ons ook wel een beetje geleerd, hè? In de opvoeding al. Als een kindje verdriet heeft, dat er ook vaak wordt gezegd van... Ah joh, even sterk zijn, flink zijn. En dan wordt sterk zijn ja, wordt dan gelinkt aan dus de emotie wegdrukken eigenlijk.
Ja.
En doorgaan. Dus,
ja, ik heb het idee ook dat wij dat soort dingen nu pas aan het doorbreken zijn.
Ja,
met de generatie kinderen die wij nu in het opvoeden zijn. Ja?
Dat denk ik ook. Want ik ben, ik ben er bij Liam ook heel erg alert op. Dat ik, dat ik dat soort dingen niet probeer te zeggen. Soms hoor ik het mezelf wel zeggen. Wat heel logisch is als je daarmee die patronen ook bent, zelf misschien bent grootgebracht. Maar dat gevoel heb ik ook heel erg. Ja. Dat wij echt de generatie zijn die het bij onze kinderen aan het doorbreken zijn. Ja, mooi.
Ja, stapje voor stapje. Ja,
ja.
Tof.
Ik hoor jou in het begin van de podcast ook zeggen dat jij ook bezig bent geweest met patronen doorbreken zelf. Ja, dingen waar jij zelf tegenaan liep. Dus jezelf niet op nummer 1 zetten. Ik weet niet meer precies wat je nog meer erover zei. Maar in ieder geval patronen waar jij tegenaan liep. Ook waardoor je misschien dus in die burn-out weer geraakt bent.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd, want ik heb zelf ook van alles inmiddels ook gedaan om aan mezelf te werken. En ik ben er heel erg achter gekomen dat er voor iedereen echt weer iets anders werkt. Voor de een kan breathwork werken, voor de ander kan EMDR werken, voor de ander kan praattherapie werken, weet ik veel. Je hebt van alles. Is er iets waar jij op terugkijkt, waarvan jij zegt van nou, dit was voor mij echt goud?
Nou, wat ik echt voor mezelf heb gedaan is therapeutisch psychologisch onderzoek, TPO. Mm-hmm. Daar kun je gewoon een doorverwijzing voor halen bij je huisarts. En ik had er nog nooit van gehoord. En dat heeft voor mij heel veel inzichten opgeleverd. En dat is een soort psychologisch onderzoek. Aan de ene kant krijg je allerlei wetenschappelijke onderzoeken, waarin je dus ziet hoe jij emotioneel reageert op dingen. Je gaat herinneringen ophalen. Je moet naar plaatjes kijken en vertellen wat jij ziet. Mm-hmm. Dus je gaat heel erg duiken in hoe kijk jij naar de wereld. En de therapeut neemt je dan echt mee aan de hand. En die gaat, ja, hoe noemde hij het? Heel mooi, ik had een hele fijne therapeut. Dat maakt ook een wereld van verschil trouwens.
Ja, superbelangrijk. Dat je echt een goede klik hebt met je therapeut.
En hij zei van, ik kijk eigenlijk met jou mee. Van, aan de hand van jouw vragen, dus ik mocht zelf vragen opstellen, gaan we gewoon een aantal stenen optillen en kijken wat daaronder ligt. En zo voelde het ook echt. Van, ik mocht de leiding nemen. En een maand later ben ik dan begonnen met die opleiding tot Neuro Language Coach, wat heel erg gericht is op hoe leren de hersenen. En daarin begreep ik eigenlijk beter wat hij deed, omdat ik dus over de hersenen ging leren. En dat is, als jij degene bent die aan het stuur mag staan van jouw leerproces, dan blijft het veel beter hangen. Want dan heb jij het gevoel dat jij het voor jezelf doet en niet omdat iemand anders jou dat vertelt. En ik ben al best vaak zo bij een therapeut terechtgekomen, maar dan krijg je schematherapieonderzoek en dan krijg je wel huiswerk mee. Maar dan heb je niet echt het gevoel dat je inzichten krijgt of zo, weet je. Je krijgt wat opdrachten en that's it. Terwijl dit was gewoon echt, ik mocht dingen opnieuw doorleven, herbeleven. En ik weet nog dat ik na een van de sessies met mijn therapeut in de auto zat en ik zat muziek te luisteren en ik heb zitten janken en tegelijkertijd voelde ik zo'n enorm geluk. En toen dacht ik, wow, als ik zoveel heb weggestopt, dat ik mijn gevoel zo ver heb weggestopt. En nu ik erbij kan, ik zo diep kan voelen. En nu snap ik waarom ik het heb weggestopt. Want enorm geluk voelen betekent ook een diep verdriet voelen.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Oh, heel maar mooi. Dat... Ja.
Ja.
Ja. Nee, maar ja, dat is wel inderdaad wat je zegt, herken ik heel erg. Ook in dat het zo belangrijk is dat jij aan het stuur zit. Dat iemand anders met jou meeloopt, jou begeleidt, jou echt ziet en hoort. Maar dat jij uiteindelijk degene bent die het werk doet. En die aangeeft wat jij wil, zeg maar, in zo'n sessie. En de ander die gaat met jou mee. Tenminste, dat is wat ik zelf ook heel erg fijn vind. Ja,
ja, super belangrijk. Want als je alleen wat huiswerkopdrachten krijgt die je maar snel doet voordat je de volgende sessie hebt, ja, dan kom je niet echt ergens. En dan krijg je dus weer het punt van, ja, maar ligt het er dan aan dat de therapeut niet goed is? Of doe jij je werk gewoon niet?
Mm-hmm.
Maar ja, het verschil ligt hem niet alleen in jou natuurlijk, maar ook in hoe de therapeut jou in dat proces meeneemt. Maar ik heb wel echt kwalitatief verschil gemerkt in mijn proces bij verschillende soorten therapeuten en therapieën. Ja,
ja, zeker. Precies. Ja. Ja, dus echt inderdaad, voor iedereen werkt ook weer iets anders. En ook wat jij zegt, die klik met iemand is zo ontzettend belangrijk. Dus Hey, ik ga jou nog even een laatste vraag stellen, want we zijn alweer een hele tijd aan het kletsen. Mm-hmm. En ik denk dat het wel een mooi moment is om het dadelijk af te gaan ronden. En omdat we dus zo aan het einde van het jaar zitten, vond ik het wel heel erg mooi om nog als laatste vraag even te stellen. Is er een bepaalde les die jij geleerd hebt in 2021? Is er iets wat jou heel erg is bijgebleven? En wat hoop je voor 2022?
Oeh, het is een hele bevalling. Echt, hè?
Bam!
Nou, ik krijg meteen een herinnering boven. Ik was in begin oktober bij een Rainbow Gathering. Rainbow Gathering? The Gathering of the Rainbow Tribe heette het. Een Rainbow Gathering is wel iets anders. Maar ik was daar een trance dance aan het doen. En ik stond ook in die dans. En dan wordt er om je heen allerlei geluid gemaakt. En je weet niet waar het geluid vandaan komt. En je staat daar een woel zand te stampen. En geblinddoekt ook. En ik dacht echt, wat ben ik aan het doen? Ik voel me echt verdwaald. En toen kreeg ik een soort van een intuitive hit. Die zei, je bent hier veilig. Je wordt gedragen. Nou, en toen ben ik echt in janken uitgebarsten, want dat was echt zo van, wow, ook al ben ik ziels alleen en heb ik geen idee waar ik heen moet of waar ik vandaan kom, en ben ik echt op rock bottom beland, zeg maar. Ik mag mezelf op laten vangen in de leegte.
Die is echt heel mooi.
Ja, hij was echt super diep voor mij. Ik wil hem ook echt, nou, nu ik hem ik krijg er echt kippenvel van. Dat was echt dat ik dacht, weet je, ik kan zo diep zakken als ik wil, maar ik kom er altijd weer bovenop. En die, ja, ook juist in de schaduw mag het licht weer opnieuw gaan schijnen. Dus dat die momenten er mogen zijn. Ik denk dat dat wel mijn grootste les van dit jaar was. Ja, en wat ik voor volgend jaar hoop. Sowieso dat holistische hispanist heel veel mensen mag gaan helpen. Om ook die wens die ze hebben om in een ander land te gaan wonen. In een andere cultuur zichzelf helemaal prima te voelen, precies zoals ze zijn. En voor mezelf ook. Ik wil heel graag naar het buitenland. Oh my god, ik heb het echt niet eens gedeeld. Maar ik hoop daar de eerste stappen naartoe te kunnen gaan zetten dit jaar. Echt super, super spannend. Ik weet ook niet of het gaat lukken. Maar throwing it out there, weet je, manifesting.
Ja, precies. Spreek het uit.
ja.
Zeker. En waar zou je naartoe willen?
Naar Spanje. Dat voelt voor nu
verrassend.
Lekker dichtbij Nederland. Ja, ik zou wel graag naar Latijns-Amerika willen, hoor. Maar ik weet ook hoe erg ik daar Nederland miste. En natuurlijk, mijn dochter heeft opa en oma hier. Dus dan zou je Spanje lekker dichtbij.
Ja, precies. Dat snap ik inderdaad heel goed om die keuze, ja. En zou je daar voor langere perioden naartoe willen?
Het liefste wel, ja. Het liefste zou ik al van allebei een beetje. Maar dan moet ik even uitvogelen hoe dat werkt met de leerplicht en zo in Nederland. Ja. Het is een heel hoop papierwerk. Maar goed, ik heb voor nu zoiets van, we gaan eerst eens kijken en voelen en gewoon ervaren. Mm-hmm. En een definitieve knoop doorhakken kan altijd nog. En ik vind het nu eerlijk gezegd best wel lastig met alle politieke ruis. Ja. Dus ik heb nog geen definitieve keuze, maar wel zo van, oké, stel een doel, wat is de eerste stap? Ga kijken. Dus ik ga kijken.
Ja, supermooi. Hey, dankjewel dat je bij mij in de podcast wilde zijn.
Ja, jij bedankt. Ik vond het echt een heerlijk gesprek.
Jij
ook. Tof.
Heel erg leuk. Ja.
Cool.
Hey, misschien... ik kan hem ook in de beschrijving zetten, jouw Instagram-account. Ik ga sowieso jouw Instagram-account even in de beschrijving zetten. Maar misschien leuk om heel even te noemen, want ik vind jou op Instagram echt superleuk om te volgen.
Oh, thanks. Ja, ik ben Debbie Xchill op Instagram. Je vindt mijn podcast als je zoekt op Spaanse taal en cultuur. op Spotify. Dan vind je mij ook mijn Instagram-handle. En ja, ik vlog bijna elke dag op Instagram. Dus als je mij wilt volgen, be my guest. Superleuk. En ik hoop binnenkort met Joyce weer mooie foto's te gaan maken voor op de gram.
Ja, gaan we zeker doen. Daar heb ik echt heel veel zin in. Doen we.
Cool, doen
yes.
we.
Yes. Hey, dankjewel. En
thanks.
Ik wens jou een hele fijne jaarwisseling.
Ja, joh.
Dankjewel.
Doeg, ciao. Doei.